zaterdag is de krant altijd een stuk dikker dan op andere dagen. Niet alleen met nieuws, maar vooral met duiding en opinie. Alle problemen van de afgelopen week komen nog eens uitgebreid voorbij. En als ik eerlijk ben, dan wordt al dat leed van de wereld me regelmatig te veel. En als ik dan weer een artikel lees waarom Poetin het bijvoorbeeld misschien toch gaat winnen van Zelensky, dan sla ik dat soms over. Het kan je bij de keel grijpen. En ik begrijp dus dat mensen zich wel eens moeten afwenden van dat nieuws. Al die dreigingen, al dat leed en al die problemen die elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Je zou bijna denken dat de wereld er nog nooit zo erg aan toe was als nu. Deze compilatie van mijn podcast De Missioloog redigeer ik en interpreteer ik vlak voor kerst 2023. Ik wil het graag een podcast laten zijn die ons een beetje opbeurt. Een compilatie van hoop. En dat is niet gek, want musea zijn instellingen waar je afstand kunt nemen van de kortstondigheid van het ogenblik. Waar je even met afstand naar de wereld kijkt. Waar je schoonheid kunt ervaren. Waar je je mee kunt laten voeren door je eigen gedachten of door het verhaal dat je wordt voorgeschoteld. Luister naar Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum, die het museum ziet als de ideale plek om te vertragen, te nuanceren en als een plek om tegenstellingen te overbruggen, verschillende perspectieven te zien. Het museum als antwoord op de versnelling van onze samenleving en de schoonheid van tegenstellingen.
Een maatschappij die zo snel dingen vindt, hè, met de versnelling van meningen die geuit worden via social media, met de versnelling van hoe ook zaken in besproken worden op massamedia. Daar wil iedereen altijd een eenduidig antwoord, omdat er geen tijd is om dat te nuanceren. En ik denk dat musea dé plek bij uitstek zijn om iets wat langer tot je te laten komen en waarin je ook de kans krijgt om vanuit verschillende perspectieven iets tot je te nemen. En daarin zie ik dus juist de kracht van de tegenstelling. Want als ik gewoon kijk naar de identiteit van dit instituut met een ingewikkeld gebouw, een brede, prachtige, maar ook ingewikkelde collectie, zie ik juist die schoonheid in sommige zaken die in tegenstelling zitten. Het mooie daarin, vind ik, is dat we eigenlijk veel meer perspectieven kunnen aanreiken. Dat we juist heel nadrukkelijk kansen bieden om daarop te kauwen en te vertragen ook.
Maar is dat de reden waarom musea zo populair zijn geworden de afgelopen jaren?
In mijn optiek is dat aan de ene kant gewoon ook de ervaring, de museale ervaring. Hè? Dus dat bedoel ik mee dat daar een zekere rust is. Hè? Niet dat het er stil moet zijn, maar wel dat er een bepaald soort introspectie geboden wordt aan jou als bezoeker. Dat je je ogen aan de hand van wat je buiten je omziet de kans geeft om ook naar binnen te richten. Ik denk als je dat goed kan doen als museum, dan dragen wij zo ontzettend ons steentje bij een betere wereld. Want iedere verandering die we in de wereld zouden willen betrachten, moet uiteindelijk uit die mensen zelf komen. En in dat reflectieve denk ik dat musea essentieel zijn. Ik heb pas meegemaakt met een vriendin van mij. Ik zal haar beschermen, haar naam zeker niet even hier noemen. Zij is van Surinaamse afkomst en ze zag bij ons het kleed van Otto Bongnyanga hangen. En ik zag dat haar fysiek raakte. Weet je, dat ze gewoon een soort bijna siddering ervaarde bij het zien van dat werk. Dat vond ik zo machtig om te zien. En ik vroeg ook van ja, maar weet je, wat gebeurt daar dan op zo'n moment? Ja, kan ik niet uitleggen. Dat is gewoon een bepaald soort kracht die ik ervaar.
Als je het museum als een ideale plek ziet om even te vertragen, te nuanceren of om tegenstellingen te overbruggen, dan moet je uitkijken dat het museum zelf niet in die maalstroom van schaalvergroting, versnelling en redeloze optimalisering meegaat. Meerte Knol, toenmalig directeur van Museum de Laakhal, schreef in 2020 een ingezonden brief naar NRC waarin ze waarschuwde tegen de verblokbustering van onze cultuur. Wat je aandacht geeft, dat groeit, zegt Meerte Knol.
Mijn bezwaar was dat musea ook worden opgejaagd in de vaart der volkeren om steeds maar weer meer bezoekers te trekken. En je ziet dat nu bij de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum ook. Zo godvergeten veel mensen die naar één ding komen. Dus een economisch gedreven groeimodel leidt tot monocultuur. En monocultuur leidt tot verlies van diversiteit en tot verlies van diepgang. En ik vind eigenlijk dat musea juist diversiteit en diepgang moeten bewaken. En als je je tentoonstellingsprogramma richt op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers, dan verdwijnt eigenlijk die ruimte voor de kunst zelf. Die ruimte voor het onderzoek, die ruimte voor kwaliteit, ruimte voor de collectie.
Ruimte voor ontmoeting.
Ruimte voor ontmoeting. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus ja, ik denk eigenlijk, ik merkte bij de Lakenhal, we hadden de Lakenhal geopend als collectiemuseum, heel bewust.
Ja.
We hadden 5 jaar gewerkt aan de voorbereiding van een jonge Rembrandt tentoonstelling.
Even kijken, dat was 2018 denk ik? Of 2019?
2019 ging het museum open.
Ja.
In juni. En in het najaar ging de grote Rembrandt tentoonstelling open.
Ja.
En ik merkte dat alles wat wij hadden opgebouwd voor die heropening, die ook... Nou ja, we hebben heel veel prijzen gekregen en 2 keer 5 sterren in de NRC en zo. Het werd echt heel goed ontvangen. En toen kwam die tentoonstelling die ook echt mooi was. Maar het hele team moest opeens weer slagzij maken om al die aantallen te kunnen...
tentoonstellingen, om dat te kunnen verwerken. Om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.
Ja, dus dat had paradoxaal genoeg een verlies van aandacht en tijd tot gevolg. Je moet ruimte houden voor veranderingen, voor vernieuwing. Ik ben nu veel aan het lezen van Hartmut Rosa.
Ja.
Hij is een Duitse socioloog, filosoof. En zijn belangrijkste boek heet Resonans. Dat gaat over resonantie. En hij zegt eigenlijk in een wereld waarin het heden steeds verder krimpt, omdat we zo efficiënt zijn, dat we niet meer weten hoe we alles gedaan moeten krijgen. En de enige oplossing daarvoor is nog efficiënter te worden. En we verwachten van alles en iedereen dat het beheersbaar, voorspelbaar, oplosbaar, reproduceerbaar, beschikbaar is. Een wereld waarin conditioneren belangrijker is dan leren. We worden geconditioneerd op dingen. En hij stelt daar tegenover de ruimte voor resonantie. Dat is net als bij een snaarinstrument daar, of een piano zoals hier. Daar heb je resonantie nodig. Een klankkast, letterlijk, moet je creëren om dat geluid te kunnen produceren. En die klankkast die is uit ons leven verdwenen. En hij zegt dus, je moet ruimte maken voor resonantie. Dat betekent ruimte voor onvoorspelbaarheid. Ruimte voor onbeheersbaarheid. Ruimte voor oncontroleerbaarheid. Ruimte voor gevoel. Ruimte voor ervaring. Want leren gaat niet over conditioneren. Leren gaat over ervaren. Over levenservaring. Nou, en die ruimte, die pers je al heel snel uit een museum, als je van een museum een tentoonstellingsmachine maakt.
Je perst de ruimte uit een museum als je er een tentoonstellingsmachine van maakt, zegt Meta Knol. Maar hoe dan wel? Wat moet een museum doen in deze razende tijd? Luisteren, zegt Margriet Schavenmaker van het Amsterdam Museum.
Luisteren naar met heel veel fantastische collega's en heel veel organisaties, instellingen in de stad die ook bezig zijn om die stad mooier te maken of om te reflecteren op die stad. Maar die ook luisteren naar de verhalen van de stad en proberen daar een podium voor te bieden. Want ik denk dat de kracht van kunst en cultuur is dat we dingen even optillen. En dat we dingen bewaren ook voor toekomstige generaties. En dat daardoor mensen zich ook heel erg gehoord voelen.
Wat bedoel je met optillen?
Ik denk optillen dat je even niet in het leven van alle dag met je eigen sores zit. Maar dat even belangrijk is dat waar jij vandaan komt, of jouw verhaal, of hoe jij de stad ervaart, of welk verhaal jij meeneemt naar deze stad, dat er echt mag zijn. En dat er andere mensen ook in geïnteresseerd zijn. En dat jij, als je naar ons museum komt of naar al die partnerinstellingen waarmee we werken in de stad, dat je in één keer verhalen ziet of beluistert van mensen die, waarvan je denkt, oh, maar als dit verhaal relevant is, is dat van mij ook relevant, wat ik herken me hierin. Het gaat om eigenaarschap. En dat denk ik dat onze instellingen heel lang niet hebben serieus genomen of centraal gesteld. Zeker ook ons museum niet. Onze collectie, ik zeg het ook altijd, voor het grootste gedeelte bestaat uit collecties die vanuit de Rijk hier, we zitten hier ook aan de grachtengordel. We zitten nu in een vleugel van het Hart Museum aan de Amstel. Nou, kijk naar buiten tegenover een hele gefortuneerde verzamelaars, de Six-familie bijvoorbeeld. Die hebben natuurlijk fantastisch gedoneerd aan de stad ook. Onze burgemeester praat er ook altijd vol lof over hoe belangrijk dat is. Maar ja, dat is natuurlijk wel maar een heel klein deel van de stedelijke geschiedenis. En we wonen nu in een stad met 180 nationaliteiten. om daar een relevant stadsmuseum voor te zijn? Ja, ik denk dat het museum een hele mooie vooruitgeschoven post kan zijn om dit soort hele belangrijke relevante thema's te adresseren, maar op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan door tentoonstellingen, door opdrachtgeverschap, door gesprekken, door publieksprogramma's. Maar ook wel door op allerlei manieren te zoeken naar nieuwe vormen van programmering. En dat is ingewikkeld. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn van hoe kun je nou ook dat op een goede manier doen? Hoe kun je echt een bijdrage leveren aan dat hele publieke debat?
Het is complex. Hoe ga je om met die complexiteit? Manfred Sellink is daarvoor teruggegaan naar de 5e eeuw voor Christus. Naar het Griekse museion. De tempel van de muzen. De plek van kennis, maar ook de plek waar de twijfel een plek had. En juist in een tijd waarin alles steeds complexer wordt, is het behoud van de twijfel belangrijk. Het museum als de plek voor het niet zeker weten. Het museum als een plek die je helpt om vragen te formuleren in plaats van de antwoorden te geven. Een plek om te doen nadenken, die ruimte geeft aan de complexiteit.
Ik was het lezen, herlezen in de ontstaansgeschiedenis van het British Museum. Het British Museum is in 1753 opgericht door een parliamentary act, door het aanvaarden van de nalatenschap van Hans Sloane. In de voorbereidingen naar de parliamentary act is gekozen voor de naam Museum, wat de Latijnse versie is van museion. En men greep toen heel bewust terug op dat begrip museion. En toen ben ik ook eens gezegd, maar hoe zit dat daar nou mee? Ik kende dat vaag als een soort begrip uit colleges over de klassieke oudheid. En dan kom je terecht bij een van de mooiste, innovatieve uitvindingen niet noemen, maar toch ontwikkelingen van de 5e en 4e eeuw. Bij het museion, zoals dat ontstaat, elke stad had een museion. Wat was het museion? Dat was aan de ene kant de tempel van de muzen. En de muzen zijn niet alleen de godinnen van de kunsten, maar als je kijkt naar het concept van kunsten in de oudheid, gaat het ook over wetenschap, filosofie, retorica. Dus aan de ene kant de tempel van de muzen, maar wat hoorde er ook bij? De bibliotheek. Dus bijvoorbeeld de bibliotheek van Alexandrië, dus de befaamde en verloren gegaane bibliotheek, waar men een poging deed bij de Ptolemeërs om alle boeken, alle kennis uit die eeuwen bij elkaar te brengen in één bibliotheek. Die bibliotheek was een onderdeel van het museion. Museion was ook de plek waar bijvoorbeeld Aristoteles en Plato bij elkaar kwamen om met hun leerlingen te schrijven. Het was een plek van rites, dus een tempel met belangrijke symbolische objecten, verering. Maar het was ook een plek van kennis. Het was een plek van debat. Het was een plek van onderzoek. En het was een publiek toegankelijke plek. En als je dus eigenlijk zoekt naar een voorbeeld, als men in de 18e eeuw zoekt naar een voorbeeld van wat te doen met dat erfgoed, waarom wil je dat bewaren, hoe wil je dat bewaren en wat voor functie geef je het, dan is men terechtgekomen op dat begrip museion. En dan zie je dat in de stichtingsact of de stichtingswet van het British Museum, de Parliamentary Act uit 1753, het heel nadrukkelijk wordt gezegd dat het British Museum een plek is voor genot, ter lering en vermaak. Dus het genot en educatie voor de curious, dus de mensen die nieuwsgierig zijn. En ik ben het precieze woord kwijt, maar voor zij die al kennis hebben, voor de wetenschappers. Ik gebruik niet het woord scholars, maar het was iets anders. Lering en vermaak voor een breed publiek, voor genot en voor iedereen. Nu dat iedereen was in de British Museum, dan moest je een brief sturen naar de Board of Trustees.
En in theorie voor iedereen.
In theorie, maar het ideaal heeft wel geleid tot het publiek toegankelijk museum. Dus die verlichtingsidealen zitten daar enorm in. Maar men kijkt dus heel nadrukkelijk naar de 4e eeuw, 5e, 4e, 3e eeuw voor Christus, naar het museion als een plek, als een ideaal waar wetenschap, kennis, debat, reflectie, bewondering en verwondering een centrale rol spelen, verwoord wordt en vorm krijgt in een instelling. Ja, wat betekenen musea? Waar In deze tijd van enorme, ja, een woord wat jij vaker gebruikt, disruptie.
Ik heb het gebruikt, ja. Ja. Verstoring mag ook.
Verstoring, daar heb je ook al over geschreven. Maar in deze tijd van disruptie, verandering, maatschappelijke verandering en vooral onzekerheid. Je hoeft de kranten, het zal in Nederland niet anders zijn dan in Vlaanderen. Enorme onzekerheid, discussies, debatten over ja, waar gaat deze maatschappij naartoe? Wat is onze toekomst? Waar zijn zekerheden? Zijn er zekerheden? Wat zijn die zekerheden?
De twijfel wordt nu van buiten op ons neergelegd.
Ja, die twijfel. En dat gebeurt dus inderdaad terecht, zoals je zegt, vaak onbewust. Het concept van het museum zo interessant is, omdat dat eigenlijk een plek van twijfel en debat en zoeken is. Eerder dan een plek waar je alle antwoorden hebt, maar een plek die je kan helpen om de vragen te formuleren, de vragen waar de maatschappij mee worstelt, de vragen waar individuen mee worstelen. Het museum kan een plek zijn om ja, die vragen, die twijfel zichtbaar te maken, te stimuleren door kunstwerken, door een terugblik op erfgoed, door erfgoed een context te geven. Kun je helpen vragen stellen en kun je helpen om die zoektocht.
Je hebt het over een zoektocht.
Ja.
Je hebt het over een twijfel.
Ja.
Tegelijkertijd zie je ook dat steeds meer musea zich heel nadrukkelijk uitspreken. Er zijn zelfs musea bij die ik activistisch zou noemen.
Ja.
Zit daar geen tegenspraak in?
Ik vind niet dat het museum alleen een activistische rol moet zijn. Wij nemen ook wel statements in over issues die met onze collectie of met zoals duurzaamheid, aspecten die het museale bedrijf. Het is niet dat wij hier de hele wereld gaan becommentariëren. Maar het is een activisme ook vanuit het stellen van vragen, niet om de antwoorden te geven. Is
activisme niet om vragen te stellen?
Ja, om te doen nadenken. Voor mij is, en dat is misschien wel het verschil met zoals het museum in de 19e en dus 18e, 19e en ook een heel groot gedeelte de 20e eeuw functioneren. Het was een baken van antwoorden, van visie. Een visie op wat belangrijk is, wat mooi is, wat bewaard moet worden. Het was normerend. En musea waren normerende instellingen.
Dus het museum in de 18e, 19e eeuw is opgericht als een vormende, normerende instelling.
Ja.
En nu we in de 21ste eeuw leven, gaan we juist terug naar de twijfelende, zoekende vorm van het museion de Griekse oudheid.
Ja, ik denk terecht zo verwoord. De rol, zoals ik die zie, is de rol van de twijfel, de vraag, het zoeken.
Ook Emiel Schrijver van het Joods Museum spreekt zich uit tegen het simpele antwoord. Want onze menselijke conditie is nu eenmaal ambivalent en de wereld is complex. Emiel Schrijver doet een pleidooi voor het toelaten, of anders gezegd, de erkenning van de complexiteit.
In een interview met Folia haalde je Barack Obama aan, die zich uitsprak in dat interview, of in het gesprek, over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En je haalde daar de uitspraak aan, the admission of complexity. De erkenning van de complexiteit, heb ik het maar vertaald. Waarom is dat zo belangrijk, juist nu?
Ja, omdat hij wijt daarover uit. Hè. Hij zegt, wat er op 7 oktober gebeurd is, is een pogrom, een antisemitische aanval of een terroristische aanval van Hamas op Israël. En ja, de humanitaire situatie in Gaza is onacceptabel. Die twee zaken sluiten elkaar niet uit. En het is wat anders dan te zeggen wat je toch te vaak hoort. Ja, de aanval op Israël op 7 oktober was een terroristische aanval. Maar de positie van de Palestijnen in Gaza is onhoudbaar. Er wordt daarbij sprake van een oorzakelijk verband dat onrecht doet aan beide leidensverhalen, als je het religieus zou willen duiden. Daar zit voor mij het grote punt. En die ruimte, die moeten we elkaar blijven gunnen. En ik vind eigenlijk ook dat degenen die zich in de publieke ruimte melden en daar hoor ik zelf ook bij, ook bijna de morele plicht hebben om die nuance in beeld te blijven houden. Wij kunnen ons hier veroorloven om genuanceerd naar dit conflict te blijven kijken. En we hoeven niet alleen maar de positie van de een of alleen maar de positie van de ander te onderkennen. Dat is de luxe die we ons vanuit onze vrijheid in een goed functionerend democratisch bestel nog steeds kunnen veroorloven. Maar volgens mij gaat het in laatste instantie om de moraliteit. En ik zou bijna zeggen om de waarachtigheid. Om het idee dat je zuiver, zo zuiver mogelijk, en ik weet wel dat dat een individuele positie is, maar om het idee dat je zo zuiver mogelijk blijft denken. Dat betekent voor mij dan dat ik zo dicht mogelijk bij datgene blijf wat ik denk dat van waarde is. En voor mij is uiteindelijk het feit dat je onder alle omstandigheden genuanceerd blijft nadenken over, of je genuanceerd blijft uitspreken over waar je over uitspreekt, is voor mij in allerlaatste instantie het belangrijkste. Dus een polariserende positie innemen die per se het standpunt van de ander disqualificeert, dat vind ik onacceptabel.
Zo zuiver mogelijk blijven denken en je onder alle omstandigheden genuanceerd blijven uitspreken. Geen polariserende positie innemen om daarmee het standpunt van de ander te disqualificeren. Is dat de bijzondere rol van musea in onze gepolariseerde samenleving? Emiel Schrijver benoemt hiermee de essentie van wat ik het waarachtige museum heb genoemd. Want steeds meer musea willen een geëngageerde koers varen. Ze willen traditionele drempels wegnemen. Musea zijn maatschappelijke instellingen waar de grote vragen van onze tijd besproken kunnen worden. Waar we proberen in gesprek te blijven. Engagement, zeer zeker. Maar met een aantal van de museumdirecteuren en conservatoren die ik in het afgelopen jaar sprak voor de museoloog, aarzel ik over engagement dat uitgroeit tot museaal activisme. In mijn lange essay Echt het waarachtige museum schrijf ik over waarachtigheid en activisme. Activisme stelt de vraag of je bereid bent de wereld actief te veranderen. Maar is activisme wel te verenigen met het voeren van een maatschappelijke discussie? Want activisme betekent stellingname en daarmee zul je groepen van je vervreemden. Ik zeg dus niet dat we de discussie niet moeten voeren, maar wel dat al te activistische stellingname het gesprek zelf zal hinderen. Het is juist die uitzonderlijke positie van musea als plekken waar de meest uiteenlopende groepen mensen vertrouwen in hebben die ze zo geschikt maakt voor het gesprek. In musea draait het immers niet om de verkondiging van een waarheid, maar om het zoeken naar waarachtigheid. Waarachtigheid is een kwetsbaar streven dat door activisme wordt verstoord. Waarachtig is veel meer dan juistheid. Het is een morele categorie. Waarachtig is een oprechte poging om te doorvoelen wat goed en wat slecht is in een meerduidige werkelijkheid, in een complexe werkelijkheid. Daarvoor bestaan geen objectieve maatstaven. Waarachtig is een menselijke verbeelding, een hallucinatie misschien, maar dat maakt het niet minder waardevol. Want waarachtig blijft een poging tot het goede en dat is alles wat we hebben. Waarachtig is eerlijkheid ten opzichte van jezelf, je medemens en de hele wereld rondom. Waarachtig is dus ook accepteren dat er global warming is en daarna handelen. Dat er gediscrimineerd wordt, dat diversiteit blinde vlekken kent. Waarachtig is leven vanuit een opvatting over wat waardevol is. En die opvatting krijg je niet in de schoot geworpen. Daarover moeten we het hebben, voortdurend en met ons allen. Naar musea ga je om echte dingen te zien. Authentieke bewijzen voor de verhalen waar je wereldbeeld op rust. Nogmaals, het gaat in het waarachtige museum niet om de versimpeling tot een karikaturaal wereldbeeld, maar juist om de nuance, de erkenning van de complexiteit, begrip voor verschillende perspectieven en voor alternatieve mogelijkheden. Musea zijn er om de twijfel te omhelzen en vanuit die fundamentele onzekerheid tot een werkbaar verhaal te komen voor onze handelingen. Het doel is om op zoek te gaan naar inzichten waar we wel vertrouwen in kunnen hebben. Als we een gedeelde grondslag hebben voor wat we belangrijk vinden, en als we daarover kunnen blijven discussiëren en debatteren, dan kunnen we democratisch samenleven. Alleen zo kunnen we ook in musea de grote vraagstukken van onze tijd hoopvol onder ogen zien. Het waarachtige museum is het geëngageerde museum dat de ambivalentie die de menselijke conditie eigen is, niet ontkent, maar als vertrekpunt kiest.